de kracht van de gemeenschap. Dat klinkt nogal hoogdravend als je dat zo zegt. De kracht van de gemeenschap. Ik weet niet of u de laatste tijd de politiek wat volgt. En of u geëngageerd bent op de verkiezingen. Of dat u nog hoort bij die grote groep zwevende kiezers. Ik ga u geen stemadvies geven. Wees niet bang. Ik zou niet durven. Maar het grappige is dat je in de Nederlandse samenleving iets ziet gebeuren wat in de gemeente van Jezus Christus ook heel vaak gebeurt. En misschien in de maatschappij überhaupt wel vaak gebeurt. Dat is de vraag, wie zijn wij eigenlijk? Wat is de Nederlandse identiteit? Dat is een vraag die bijna in elk gesprek waarin politici worden geïnterviewd en in dat debat op RTL 4, ik weet niet of u het gezien heeft, ook werd gesteld. Toen werd het wat negatiever gesteld, alsof die bedreigd werd. En dan moest je eerst vertellen wat die identiteit nou eigenlijk was. Maar de grap is dus, in de politiek, in de verkiezingen die komen, zie je vandaag de dag dat de vraag wordt gesteld, hoe definiëren wij onszelf eigenlijk? Wat betekent dat? Dat je Nederlander bent. Wat is, kort gezegd, de kracht van Nederlander zijn? Nou, we zijn nog steeds bezig met ons boekje en ik wijs u er nog een keer op. Beneden, als u teksten wilt voorbereiden, u kunt lezen waaruit gepreekt wordt. U kunt u voorbereiden door de week al in het lezen van het boekje, in het lezen van het tekstgedeelte. Het hangt in de hal, werp er eens een blik op. En we zijn aanbeland bij hoofdstuk 7, de kringen behandelen die ook. Nogmaals, mocht je denken van, oh, dan kan ik nu niet meedoen als gast hier, dat kan gerust, want de preek staat ook wel weer op zichzelf. En sterker nog, ik neem jullie allemaal nog even mee naar dat hoofdstuk 7, waar jullie als het goed is als kringen in ieder geval al over hebben gesproken, en misschien thuis of in je eigen gedachten overheen bent gegaan. En dan staat daar boven elke les een principe waar vervolgens op door wordt gegaan, waar een tekstgedeelte bij hoort, waar een verhaaltje bij hoort, waar een stukje verdieping bij hoort. En dat principe van les 7 van het boekje Evangelie Centraal in je Kerk luidt: de gemeente is daar waar gelovigen met elkaar verbonden zijn onder het gezag van het woord van God. En dit principe wil een antwoord geven op wie zijn wij eigenlijk als gemeente? Wat is onze kracht? Wat is onze kern? Waar staan we voor? En daar ging het hoofdstuk ook over. Gaandeweg, als je las, werden stevige vragen gesteld. Van als je nou die gemeenschap ergens anders zou beginnen. Stel dat er een groepje zou zeggen, ik noem maar wat, in Scheemda. Weet je wat, we gaan daar ook een gemeente stichten. Wat vind je dan het belangrijkste wat daar gebeurt? En dat belangrijkste wat daar gebeurt, het belangrijkste wat er in die nieuw te stichten gemeente zou moeten gebeuren, dat is de kern van de gemeenschap, dat is de kracht van de gemeenschap. En hier, volgens dit boekje, volgens principe, les 7, moet de kracht van de gemeenschap liggen in dit principe ergens. De gemeente is daar waar gelovigen met elkaar verbonden zijn, onder het gezag van het woord van God. En het mooie van de eerste gemeente is dat je er enorm veel van kunt leren. We hebben net een heel kort stuk eigenlijk maar gelezen, een vijftal versen. Maar het mooie aan juist dit gedeelte is dat je meestal, als je de brieven bijvoorbeeld leest, dan krijg je het perspectief van de kerkleider die naar een gemeente kijkt. Paulus meestal, of Petrus, of Johannes. Maar in dit gedeelte krijg je niet het perspectief van een kerkleider, maar van een wetenschapper. Lucas was een wetenschapper. Hij was een arts. Natuurlijk een arts van zijn tijd, met de ontwikkeling van die tijd, met de kennis van die tijd. Maar vandaag de dag zouden we een arts toch iemand noemen die in ieder geval wetenschappelijk geschoold is, academisch geschoold is, universitair geschoold is. Zij kijkt daar met een wat andere blik naar. Lucas heeft dat boek Handelingen geschreven. En hij geeft ons dus dat inkijkje op die eerste gemeente. En wij weten dat die eerste gemeente zo interessant is, omdat er iets bijzonders vanuit die eerste gemeente ontstaat. Namelijk de wereldwijde kerk. Het is daar ergens begonnen. De kerk van Jezus Christus. Ja, er waren misschien al wel eerder mensen die tot geloof kwamen of die Jezus wilden volgen. Die zeiden, Heere God of Heere Jezus, ik wil achter u aangaan. Maar de eerste gemeente in Handelingen, dat is de eerste echte groep mensen die zegt, Heere Jezus is er nu niet meer, we moeten vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. We moeten met elkaar een gemeente gaan vormen, een gemeente gaan stichten, net zoals in dat voorbeeld van dat boekje. En wij moeten gaan nadenken over wat is in ieder geval belangrijk. En misschien herinnert u het zich nog van een tijdje geleden. Daar noemde ik al dat de eerste gemeente eigenlijk vooral in de verwachting was dat de Heer Jezus snel zou terugkomen. Dat is eigenlijk wel mooi, want als je weet dat de Heer Jezus verwacht dat de Heer Jezus snel terugkomt, dan houd je je tot de hoofdzaken, beperk je je tot de hoofdzaken. Dan ga je niet enorm veel regels schrijven. Ga je niet enorm veel kerkordes opstellen of hele boeken schrijven die uitleggingen geven over hoe het zus moet of hoe zo moet, dan beperk je je tot het belangrijkste. Dus die eerste gemeente is zo interessant om na te denken over de vraag, wat is nou die kracht van de gemeenschap? En als je het boek Handelingen door gaat lezen, zie je iets heel belangrijks gebeuren. De Heer Jezus is ten hemel gevaren. Hij had al voor die tijd beloofd, maar ik laat jullie niet als wezen achter. Ik zal nog steeds bij jullie aanwezig zijn, maar niet in fysieke vorm, maar door mijn geest. De trooster, de Heilige Geest. Die wordt gezonden en rust mensen toe die deel uitmaken van die gemeenschap met bepaalde gaven. Hij stelt apostelen aan, hij stelt herders aan, hij stelt leraren aan, hij stelt evangelisten aan. En als we Paulus lezen, lezen we ook nog dat er allerlei gaven van de geest zijn waar we uit mogen leven. Dat zijn niet onze eigen gaven, dat zijn niet menselijke gaven, dat zijn gaven die God je geeft, die je mag gebruiken tot opbouw van die gemeente waar je deel van uit mag maken. Maar strikt genomen moet je dus zeggen dat de Heere Jezus nog steeds handelt door de gemeente heen vandaag de dag. Hij doet het door zijn Heilige Geest, hij doet het door die Heilige Geest aan mensen toe te vertrouwen die mensen leiden. Maar het is Jezus Christus die nog steeds Heer is van de gemeente en die de gemeente vandaag de dag aan het leiden is. Ook al zien we hem niet in fysieke vorm zoals de discipelen dat hadden gezien. En dan kom je gelijk bij de vraag, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Want dat klinkt een beetje vaag. De Heilige Geest handelt door de gelovigen heen in de gemeente van Jezus Christus. Als ik hem zo snel uitspreek, zou ik als toehoorder denken, wacht even, daar moet ik nog eens even over nadenken. Wat zegt hij nou eigenlijk precies? Maar de vraag is eigenlijk, wat betekent het nou eigenlijk dat de Heilige Geest door ons heen werkt? Eenvoudiger gezegd. En ik wil graag daarvoor met jullie naar een tekstgedeelte. Het is maar één vers uit Handelingen 16... Vers 14. Daar lezen we een voorbeeld van hoe de Heilige Geest werkt op het moment dat iemand uit die gemeente, in dit geval gaat het over Paulus die aan het spreken is, hoe die gebruikt wordt en hoe toch God daardoorheen eigenlijk aan het werk is. Handelingen 16 en we lezen vers 14. En het gaat daar over Lydia, de purperverkoopster. Eerste gemeente, daar waren we. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. Ons is Paulus en zijn medearbeiders. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Prachtig voorbeeld, hè? Paulus is aan het werk, hij doet wat hem is opgedragen, hij doet wat hem is toevertrouwd, het evangelie van Jezus Christus. Hij gaat rond, probeert nieuwe gemeenschappen te stichten. Hij is aan het spreken, maar hoe handelt God door hem heen? God opende het hart van Lydia. De Heilige Geest opent het hart van Lydia, zodat dat wat Paulus spreekt ook echt wordt ontvangen. Je hebt er dus een sleutel voor nodig. Een sleutel om dat hartje open te zetten. En de sleutel om dat hartje open te breken. U wil niet weten hoe groot het verlangen is dat ik in ieder geval heb. En ik zie het als ik met jullie erover spreek. Dat nog zoveel meer mensen tot geloof komen. Ik zou zo graag dagelijks, meerdere keren per dag, getuige willen zijn van wat daar in Paulus, bij Paulus gebeurt als hij met Lydia in gesprek gaat. Een diep verlangen dat mensen hun harten geopend worden. Maar ik weet ook, de beperking erin is, ik kan dat niet. Ik kan geen harten openen. Ik kan er allemaal tirelantijntjes omheen en trucjes op bedenken en prachtige verhalen bijhouden. Maar het werkt pas als God er doorheen aan het werk is. En datzelfde zie je vanaf die eerste gemeente heen, door de eeuwen heen gebeuren. De gemeente kan pas ontwikkelen als God daar doorheen aan het werk is. De psalmist zegt, als voegen de arbeiders, te vergeefs voegen de arbeiders als de Heer daar doorheen niet werkt. Zo was het. Dus God moet daar doorheen werken. We moeten samenwerken met God, of beter gezegd, we mogen ons laten gebruiken door God. En dat zegt iets over hoe die eerste gemeente ontwikkelt, wat die kracht is van die eerste gemeente. Wat de essentie is. En u denkt misschien, ach ja, die eerste gemeente die had het makkelijk, toen was het nog een nieuw verhaal en mensen stonden daar vast voor open. Maar niets is minder waar. Mensen stonden helemaal niet te wachten op dat evangelie van die christenen. Ze hadden al genoeg te stellen met de Joden die er altijd maar hun eigen wegen op na wilden houden. En er kwam er uit die Joodse groep ook nog een groep gelovigen. Het waren eerst Joden natuurlijk die de Messias erkenden als de Messias. Die de gemeente vormden. De eerste gemeente, dat was een Joodse gemeente. En dan komt daar weer een afsplitsing. En het Romeinse Rijk, wat op dat moment het heersende Rijk was, die had al een eigen cultus, een eigen keizer, die vond dat er een bepaalde aanbidding van hem als persoon moest zijn. Dat ontwikkelde zich ook door de eeuwen heen en dat werd soms heel erg. En daar hadden Joden, maar ook christenen, zeker enorm veel last van. Dat heeft zelfs tot ernstige vervolgingen geleid. Dus als je denkt dat ze het toen makkelijk hadden, dat het toen makkelijker was om het evangelie te delen, vergeet het maar. Het was toen net zo moeilijk als vandaag de dag. En ik zeg dat bewust, omdat ik soms met gelovigen in gesprek ben en die hetzelfde verlangen hebben om dat evangelie ook te delen, maar eigenlijk zeggen, vandaag de dag, ach, de Heer Jezus komt snel terug. We lopen naar het einde toe, dus dat evangeliseren is volgens mij een beetje afgelopen. Volgens mij moeten we dat niet meer doen, want is de reden die daarvoor wordt gegeven, iedereen kan het al weten. Iedereen kan weten dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. Iedereen kan weten wat er in ieder geval in grote lijnen staat in dit boek. En dat is waar. Iedereen kan het verstandelijk gezien weten. Maar als we daarbij houden, zijn we gestopt te geloven wat de kracht is van de gemeente. Namelijk dat God er doorheen werkt. En dat je misschien wel 100.000 keer dezelfde boodschap loopt te verkondigen. En met die keer die daarop volgt, er opeens iets verandert. Namelijk dat God mensenharten opent. Dat is het verschil. Als Jezus Christus Heer is van de gemeente. En we lopen elke keer op zondagmorgen en op zondagmiddag. En misschien wel met de buurman. Waar je al tig gesprekken mee hebt gehad. Waarvan je dacht, nou die staat er echt niet voor open. Ik probeer het niet meer, want ik wil hem er ook niet mee lastig vallen. Dan kan toch net de volgende keer dat je erover hebt, dat moment zijn waarin God het hart van die persoon opent. En die tot geloof komt. Zoals bij Lydia. Want Lydia diende God al. Grappig hè, dat je dat leest. Lydia diende God. Maar God moest haar hart nog openen. Dus je kunt iets weten. En je kunt iets weten. Even een slokje. En dan vraag je je af, hoe zou het er dan, om het wat praktischer te maken, bij ons mogen uitzien? Hoe wordt dit algemene verhaal, dat de kracht van de gemeenschap is, dat God daardoorheen werkt? En ik kom zo nog terug op het begin, op dat principe. Hoe zou dat er bij ons mogen uitzien? En naar aanleiding daarvan wil ik graag iets met jullie delen, wat begin februari een broeder aan mij vertelde. Met de bedoeling dat het eigenlijk nog in het maandvenster van deze maand zou komen. Daar had ik weer een foutje in gemaakt. Kijk. Maar de inhoud van de brief geeft mij vertrouwen dat dat wel goed zal komen. Daarom lees ik hem nu voor en mag u hem, als u hem graag nog wilt teruglezen, in het volgende maandvenster verwachten. En ik lees hem voor omdat het, denk ik, raakt aan de kern van de kracht van onze gemeenschap. En ik citeer. De kerk, liever zie ik de naam gemeente, is het lichaam van Christus en hij is het hoofd van de gemeente door God aangesteld. Jezus is Heer van de gemeente. Wij lezen in 2 Korinthe 3 vers 8 en 9 dat Christus in de gemeente bedieningen heeft gegeven aan mensen die aangesteld zijn om de gemeente te onderwijzen en ze te helpen om de weg die we met elkaar gaan te leiden tot we met elkaar het einddoel bereikt hebben. Nu zijn er vele groepen in de gemeente die evenals wij op weg zijn. Wij als baptistengemeente in Winschoten zijn één van die groepen. Zij die een bediening hebben in onze gemeente zijn aangesteld om de leden te helpen in allerlei situaties die in de gemeente voorkomen. Het is zaak dat de groep bijeen blijft. Jezus ziet de mensen in Johannes 10 vers 16 als een kudde schapen. Een kudde schapen hebben een herder, een leider nodig die de kudde bijeen probeert te houden. Dat is geen gemakkelijk baantje, want schapen kunnen soms een stuk afwijken van de kudde. Bekijken we onze gemeente, dan hebben we tijden gekend waarin onze eenheid beproefd is geweest. En soms kennen we dan ook weer opbouwende tijden. Wat we kunnen en moeten doen, is ons als gemeente beraden op hoe we steeds met elkaar op de goede weg komen en blijven. De belangrijkste manier voor een gemeente om op die weg te blijven, is elkaar lief te hebben zonder uitzonderingen. Als we dit kunnen opbrengen en samen onze gemeente biddend voor Gods troon blijven brengen, zullen we steeds weer gemeente van Christus kunnen zijn, ofwel het lichaam van Christus. We moeten de weg gaan die God ons wijst, want Gods weg is de beste weg. Altijd. Einde citaat. Ons beraden hoe we op de goede weg blijven. Lief hebben zonder uitzonderingen. Dat zegt ons dat we een houding moeten aannemen waarin we kunnen leren. Leren van dingen die misgaan, leren van dingen die goed gaan, leren van elkaar, leren van je eigen tijd met God, leren boven alles van de leiding die God ons geeft. Hij is uiteindelijk de herder van deze gemeente. En eigenlijk zegt deze broeder, ga terug naar de basis. Ga terug naar de basis. En die basis omschrijft hij dan als de houding van liefde. Mooi omschreven. Zo passend bij het tekstgedeelte wat we net met elkaar, of wat we nu met elkaar aan het behandelen zijn. De basis is de houding van onvoorwaardelijke liefde. Wat een woord, onvoorwaardelijk. Zonder dat je er voorwaarden bij stelt. Of zonder dat je er gaandeweg opeens voorwaarden bij gaat stellen. Ja, maar als die dat doet, dan? Of ja, maar die heeft dat gezegd, dus? Is al een voorwaarde. Dan ben je voorwaarden aan het scheppen over hoe je gemeente met elkaar bent. Nee, de houding is, en ik citeer het nog maar een keer, liefhebben zonder uitzonderingen. Wat een geweldige uitspraak. Liefhebben zonder uitzonderingen. Je mag niet bij de een een uitzondering maken en bij de ander zeggen, nee, bij jou maak ik wel een uitzondering. Je mag niet bij de een geen voorwaarden stellen en bij de ander wel voorwaarden stellen. Je mag niet zeggen bij de een, ja, die persoon ligt me iets minder, dus daar voel ik me iets minder liefdevol naartoe. Dat zou kunnen. Je hoeft niet elkaars beste vrienden te worden. Maar liefde zonder uitzondering wil zeggen, mijn houding is, wat er ook gebeurt, de liefde blijft bovenaan staan. Praktisch gezien betekent dat dat u of jij je boosheid, op momenten dat het spannend wordt, eerst moet leren overwinnen. En goede genade, dat is een hele opdracht. Eerst moet zien te overwinnen, voordat je kan zeggen, ik hou me aan dit principe liefde zonder uitzonderingen. En er is maar één bron, en dan gaan we terug naar ons principe. Er is maar één bron die ons dat kan leren. Dat is het geopende hart waarin Gods woord spreekt. Waarin Gods woord gezaghebbend is. En weet u waarom dat gezaghebbende zo belangrijk is? Omdat als Gods woord niet gezaghebbend is, we het als een prachtig boek gaan zien of een verzameling boeken. Het is eigenlijk een verzameling boeken van mensen die het geschreven hebben in hun tijd, in hun cultuur. Maar dan wordt het niet meer het gezag in ons leven. En dan gaan we de dingen interpreteren zoals we het zelf willen. Dan gaan we de dingen lezen zoals we ze zelf willen. En het is een enorme moeilijke uitdaging, dat hebben alle eeuwen al bewezen, om toch goed te blijven bij wat hier nou eigenlijk staat. Er zijn zo ongelooflijk veel scheuringen geweest in de kerk. Maar gelukkig even zo vaak momenten dat christenen elkaar toch weer opzochten en zeiden, en toch horen we bij elkaar. En toch willen we met dat woord verder gaan. Dit is de enige bron, de enige gezaghebbende bron die ons leven richting kan geven en waardoorheen de kracht van God kan gaan werken. Als wij het woord spreken zoals Paulus dat deed. Of het woord spreken zoals Petrus dat deed. Of het woord spreken zoals men het door de eeuwen heen heeft gedaan. Want het resultaat, en je mag niet in resultaten denken, dat weet ik. Maar het resultaat, het bewijs daarvoor is geleverd. Het begon bij dat kleine groepje mensen. En kijk eens om je heen. Wereldwijd is de kerk verspreid. Wie durft nog te zeggen dat de kracht van Gods woord geen kracht meer is? Natuurlijk is het nog een kracht. Het is soms moeilijk. Hier in Europa hebben we het moeilijk. In het Westen hebben we het moeilijk. Maar Gods kracht gaat door. En dat blijven bij dat principe. De gemeente is daar waar gelovigen met elkaar verbonden zijn onder het gezag van het woord. Dat lezen we ook in Handelingen 2. Daar staat namelijk, en zij volharden in de leer van de apostelen. Wat is dat, de leer van de apostelen? De uitlegging van het Oude Testament door de bril van Jezus Christus heen, waardoor er een nieuw begrip komt, een andere zienswijze komt. En alles wat daarover wordt uitgelegd, lezen we in het Nieuwe Testament. In die brieven, in die handelingen, in die evangeliën enzovoort. De gehele schrift. Dat is de leer van de apostelen. Wat? Dus ook de profeten? Ja, ook de profeten. Die haalden de apostelen regelmatig aan om uit te leggen. Kijk wat toen geschreven is, 100 jaar, 200 jaar, 500 jaar, 1000 jaar geleden. Dat is in Jezus Christus in vervulling gegaan. En zo werd het steeds opnieuw en opnieuw uitgelegd. Dat is het, wanneer Jezus zegt, leer hen alles wat ik u geboden heb. Dat is die leer van de apostelen. Het is eigenlijk de leer over wie Jezus Christus is, vanuit de schrift gezien. Vanuit alle profetieën gezien, vanuit de hele lijn die God met zijn volk gaat heen. Tot en met openbaringen toe, waarin Jezus Christus zal terugkomen. Zo veelomvattend is het. Dit is de leer van de apostelen. Dit is het woord van God. En daarom kun je gerust zeggen, de gemeente is daar waar gelovigen met elkaar verbonden zijn, onder het gezag van het woord van God. Heb je hem nog een keer? En ik wil graag dat principe dan even in stukjes oppakken. In stukjes hakken, zodat we goed begrijpen wat dat principe dan nou eigenlijk werkelijk betekent. Wat het nou te zeggen heeft. Het begint dan met die twee woorden, de gemeente. De gemeente is, als je het in de Griekse taal zou willen lezen, daar staat de ecclesia. En de ecclesia slaat eigenlijk helemaal niet op de kerk per se. De ecclesia is gewoon een bijeengeroepen groep mensen. Grappig dat wij dat woord zo vaak gebruiken, de gemeente of de ecclesia, want daar komt het vandaan, terwijl het niet eens slaat op de kerk. Wij zijn het zo gaan begrijpen, we zijn die verbindingen ermee gaan maken, dus nu betekent het dat wel, maar toen dus niet. De ecclesia was gewoon een bijeengeroepen groep mensen en dat kon ook een bijeengeroepen groep mensen zijn die heel erg boos waren om iets en daartegen wilden protesteren. Dat was ook de ecclesia. Maar we zijn het gaan gaan verstaan als mensen die bijeengeroepen zijn, dat in de eerste plaats, en dan blijf je inderdaad dicht bij de oorspronkelijke betekenis. Maar die dus tegelijkertijd mensen zijn die een bepaalde oproep hebben gehoord. Past helemaal in het verhaal van Lydia. Zij hoorde in haar hart het woord van God, gepredikt door Paulus, en ging deel uitmaken van de gemeente. Ze zijn ontvangers van een oproep. Wij, u en ik, we hebben net elkaar in de ogen aangekeken. Wij zijn de gemeente. Wij zijn bijeengeroepen. Wij zijn bijeengeroepen niet door mij, niet door de kerkorde. We zijn bijeengeroepen door Jezus Christus. Die door de Heilige Geest zei, ga vanmorgen ook maar weer naar de gemeenschap toe waar jij deel van uitmaakt. Laat je onderwijzen, ga met elkaar bidden, bouw elkaar op, wees gemeente van Jezus Christus. De gemeente, dat zijn die eerste twee. De gemeente is daar. Hé, daar wordt een plek aangewezen. Hij is niet verderop, hij is daar. En wat betekent dat daar? Dus eigenlijk, dat daar wil zeggen, vanaf dat moment kan je spreken van een gemeente. De gemeente is daar waar gelovigen met elkaar verbonden zijn. Gelovigen, ze geloven al. Je kunt in je eentje geloven, maar ze zijn bijeengeroepen en dan pas ben je deel van die gemeente. En ze zeggen met elkaar, wij horen bij elkaar. We straks door die hand weer laten zien. We zijn met elkaar verbonden. En die verbintenis is dus wel belangrijk. Die betekent iets, die stelt iets voor in het koninkrijk van God. En dan komt het startpunt. De gemeente is daar waar gelovigen verbonden zijn met elkaar. Waarin? In het woord van God. In het gezaghebbende woord van God. Gods woord is gezaghebbend. Door het leven naar Gods woord ben je gemeente van God. Anders ben je alleen maar een groepje bijeengeroepen mensen. Het is grappig, in Handelingen lees je van zo'n groepje mensen. Die komen inderdaad in protest. Er wordt ook het woordje ecclesia gebruikt. Kwamen voor iets heel anders in protest dan voor het evangelie. Maar als je dat woord van God weghaalt, dan zijn we eigenlijk een stel rebellen bij elkaar. Die samenkomen omdat we het misschien gezellig vinden, omdat we het leuk vinden om elkaar te zien, omdat we het leuk vinden om te horen hoe is deze week gegaan of hoe is dat onderzoek in dat ziekenhuis gegaan. Allemaal hele belangrijke dingen. Maar als we dat woord van God weghalen, dan zijn we een groepje oproerkraaiers. Grappig, hè? Het woord van God is zo ontzettend belangrijk. Dat maakt het onderscheid voor wie wij zijn. Dus als je wil weten wat de kracht van de gemeente is, dan is dat het woord van God, het gezaghebbende woord van God. En het wordt gezaghebbend als God er doorheen gaat werken. Daarom is dit principe zo ongelooflijk belangrijk. Om in onze gemeente erop toe te zien, met elkaar, met de gaven die u en jou zijn gegeven, om te zorgen dat dit altijd blijft staan. Alles kan wegvallen. We kunnen de sjoelbak wel in de prullenbak bij wijze van spreken gooien. Als dit maar blijft. Anders zijn we geen gemeente meer. Ik sluit bijna af hoor. Er is één tijd geweest in onze kerkgeschiedenis waar je negatief naar zou kunnen kijken. Maar die ik, als het om dit punt gaat, als een van de geweldigste tijden van de kerkgeschiedenis zie. En dat is de tijd van de reformatie. De tijd van de reformatie, dan hebben we het over 1500, eigenlijk al iets eerder. 1500 was een tijd waarin mensen opeens weer bedachten. Zichzelf die vraag ook weer gingen stellen, wat is dat nou eigenlijk gemeente zijn? Wat, als je alles weghaalt, al die dingetjes die we erbij hebben verzonnen. En dat was de kritiek in die tijd. Er zijn allemaal dingen bij verzonnen. Dat hoort er helemaal niet meer bij. Laten we teruggaan naar het woord. Laten we teruggaan naar het woord. Die vijf leuzen vatten dat samen. Door het woord alleen. Door geloof alleen ben je gered. Door genade ben je gered. Door Jezus Christus alleen ben je gered. Met maar één doel. Om de eer van God ben je gered. Niet eens om jou. Om de eer van God ben je gered. Om God, die zijn schepping had gemaakt, die het in duigen zag vallen toen wij onze eigen weg gingen, toch nog een mogelijkheid wilde bieden om die schepping weer te redden. En jou en mij erbij te roepen. Zodat we uiteindelijk met elkaar een gemeente konden gaan vormen. Wij zijn gemeente voor de eer van God. onze eigen baptistengeschiedenis. En ach, je hoeft daar niet te veel nadruk op te leggen. Maar ik vind dat we een hele rijke geschiedenis hebben, juist als het hier om gaat. En daar zouden we ons best wel eens wat bewuster van mogen zijn. Wat er gebeurde in die tijd was baptisten, ze heten nog niet zo, maar ze stelden zichzelf de vraag. Als we nou eens alles overboord gooien wat we in de kerk hebben. En we gaan teruglezen in het woord wat er nou eigenlijk nog in onze gemeente moet gebeuren. Wat zou er dan nog blijven bestaan? In die tijd betekende het dat er een hele hoop dingen overboord werden gegooid. De kinderdoop, om maar zo'n ding te noemen. De apostolische, of de bisschoppelijke overlevering, de traditie. Katholieken geloven in twee gezaghebbende stromingen. De ene is het woord van God en de andere is de bisschoppen die dat woord uitleggen. En dan zeiden ze toen, nee, daar moeten we vanaf. Dat gebeurde in de eerste gemeente, werd het duidelijk, Gods woord alleen. In die tijd kwam het terug, want we waren er vanaf gedreven. En eigenlijk vandaag de dag moet het ook gewoon weer gebeuren. Moeten we onszelf de vraag durven stellen, alles wat wij in onze gemeente hebben, draagt dit nou werkelijk bij aan de essentie, aan de kern van gemeente zijn? Ja, wat geld inzamelen voor mensen, voor kinderen in Roemenië, dat draagt er zeker toe bij. Dus die is veilig. Maar denk eens na over activiteiten waar je zelf aan deelneemt. Draagt dat nou werkelijk bij aan het vasthouden, aan het gezag van het woord van God? Of om het in de woorden van deze broeder te zeggen, om lief te hebben zonder uitzonderingen. Naar aanleiding van dat wat ze hier gelezen hebben. Of wat ze in Jezus Christus zien. Ik ben er al doorheen. Al deze gebeurtenissen, van begin af aan, door de kerkgeschiedenis heen, tot vandaag de dag, zouden eigenlijk voor ons een bemoediging moeten zijn. Dat God doorgaat. En dat wij helemaal niet hebben te bepalen wanneer evangelisatie begint of wanneer het eindigt. Wanneer de kracht van God begint of gestopt is. Dat is helemaal niet aan ons. Dat is aan de Heere God. Wij mogen ons, net als door al die eeuwen heen, laten gebruiken tot opbouw van het lichaam van Christus. Mensen vertellen over het geweldige evangelie. Zonder uitzondering. Ook hen lief te hebben en te vertellen dat Jezus Christus de weg voor hun is gegaan. Je hoeft niet te vertrouwen op de persoon die dat woord verkondigt. Als u naar mij kijkt, dan zult u genoeg fouten vinden. En als u naar uzelf kijkt, zult u genoeg fouten vinden. Dat kan niet anders. We zijn mensen, we zijn gebrekkige mensen. Als je naar Paulus kijkt, die beste man, heeft toch ook behoorlijk wat fouten gemaakt. Het gezag ligt niet bij de persoon. Het gezag ligt bij het woord. Gods weg is de beste weg. Zo sloot onze broeder af. En Gods weg vinden we in zijn woord. Ik zou zeggen, Gods woord is het beste woord. Altijd. Amen. We gaan met jullie gaan zingen. En dat doen we ter inleiding op het avondmaal wat we zo meteen met elkaar gaan vieren. Eigenlijk wel mooi dat we op één dag zowel het avondmaal als de doop mogen vieren als feesten van Gods genade. We zingen nu Bewaar de eenheid van Gods geest. Nou, hoe beter had die kunnen passen op dit moment. En aansluitend volgt de tweede collecte.